En ik wil een paar teksten met jullie delen, omdat dit een boodschap is die de wereld op dit moment gewoon nodig heeft. En dat wij ook nodig hebben. En ik wil eigenlijk gaan met jullie naar het bekend verhaal over in Markus 5. Waarin een man naar Jezus toe komt. Een van de bestuurders van de synagoge, Jairus. En toen hij Jezus zag, viel hij voor hem op de knieën. Hij erkende Jezus en smeekte dringend, mijn dochtertje ligt op sterven. Kom alsjeblieft mee om haar de handen op te leggen, dan wordt ze beter en blijft in leven. Dat was een belijdenis, een geloofsuitdrukking die deze man had naar Jezus toe. Hij geloofde in Jezus. Hij knielde voor hem neer, hij erkende hem als Heer en hij zegt van, als u met mij meekomt en de hand op mijn dochter legt, dan zal mijn dochter blijven leven. Wauw. En Jezus zegt niet van, nou, daar moet ik eens even over nadenken. Hij zegt, hij gaat met hem mee. Vers 24. Jezus ging gewoon met hem mee. Maar hij zei niet van, oké, ik zal het doen, maar hij ging met hem mee. Dus hij liet ook zien, ik ben het met je eens. Ik ben met je eens, ik ga met je mee. Ik ga met je mee en het zal geschieden. Zoals jij zelf beleeft, ik heb er niks aan toe te voegen. Ik ga gewoon met je mee, ik doe het. En jouw geloof zal gebeuren. Dus, geweldig. Eigenlijk had Jezus niks aan hem toe te voegen. Niks tegen hem te zeggen, want hij had het zelf allemaal al gezegd. Hij had zelf al precies gezegd wat er zou gaan gebeuren. En Jezus was het volledig met hem eens. Dus het enige wat hij hoefde te doen, was mee te gaan. Hij hoefde niet een of andere preek te houden. Hij hoefde hem niet te bemoedigen. Hij kon gewoon met hem meegaan. Nou, zo zijn er zoveel beloftes in Gods woord. Die God tot ons spreekt. En misschien heeft God ook tot jou dingen gesproken. Elke dag dat hij spreekt tot zijn woord tot jou. En dan als je voor hem zit en voor hem knielt, dan zeg je van, oh, maar, oh, u bent ook zo, Heer. U bent ook zo. Oh ja, u bent mijn bron. U bent mijn bron. Maar ja, dan komt natuurlijk de beproeving. He, dus eerst moet je eventjes lang wachten, want er komt een andere vrouw, die wil ook genezing hebben. En Jezus neemt de tijd voor die vrouw. Een bloedvloeiende vrouw komt naar hem toe, die raakt hem aan. En nou, dat kost wat tijd. En die man zit waarschijnlijk te denken van, nou, zeg, mijn dochter ligt op sterven. Maar oké, hij zegt niks. Hij blijft gewoon wachten. En hij wacht tot Jezus verder gaat. Dus zijn geloof werd wel een beetje beproefd. Zijn geduld werd op de proef gesteld. Maar hij hield het vol. En dan staat er in vers 35, hij was nog niet uitgesproken, Jezus, dus tegen die vrouw, of uit het huis van de bestuurder van de synagoge kwam iemand zeggen, uw dochter is gestorven, waarom zou u de meester nog langer lastigvallen? Oké. Hij had geloofd dat als hij bij me komt en de hand oplegt, dan zal mijn dochter leven. En nu komt er een hele grote beproeving. Er gebeurt iets in de omstandigheid, waardoor hij alle reden had om de hoop op te geven en het geloof erbij neer te leggen. Nu is het wel klaar. Nu is het wel klaar. En dan, voordat hij iets kan zeggen, Jairus, hoorde Jezus wat gezegd werd tegen hem. En Jezus begint dan te praten. Hij weet, nu is het nodig dat ik hem bemoedig. Nu is het nodig dat ik het eerste woord neem voordat hij iets kan zeggen. Misschien had die man wel willen zeggen van, oké, Jezus, het is nu te laat. Gaat u maar weer terug naar waar u mee bezig bent. Maar Jezus wilde dat niet. Jezus wilde dat hij vasthield aan hetgene wat hij had geloofd toen hij bij hem was. Toen hij bij hem neerknielde. Toen hij zijn geloofsbelijdenis en Jezus had gesproken en Jezus had ermee ingestemd. Van, joh, ik ben het met je eens, ik ga met je mee. Maar dan gaat Jezus toch ook tot het einde mee. Jezus gaat toch niet denken van, halverwege van, nu zijn de omstandigheden anders. Nu kan ik het niet meer doen. Dan had hij dat wel van het begin af aan gezegd. Ik ga niet met je mee. Maar Jezus zei, het bekende, wees niet bang, wees niet bevreesd, geloof alleen. Wees niet bang, blijf geloven. En dat is waarom wij nu ook in deze situatie waarin er zoveel mensen angstig zijn, weet je, het is naar wie je kijkt. Het is naar wie je kijkt. Het is naar wie je luistert. Als je luistert naar de mensen om je heen, als je luistert naar de media, als je luistert naar de dingen die op je pad komen, dan ben je geneigd om die angst tot je te laten spreken. Maar God wil dat niet. God wil dat wij geloof hebben in Hem. En dat ons geloof in elke omstandigheid op Hem gericht blijft. Wat er ook gebeurt, wat voor bericht we ook krijgen, wat er ook tegen zit. Waarom? Omdat van Hem komt het antwoord. Die man had zelf niks meer kunnen doen voor zijn dochter. Zeker nu niet. Dus het enige wat hij kon doen was blijven geloven in Jezus. En dan zien we natuurlijk dat Jezus met hem verder gaat. Hij komt nog een aantal beproevingen tegen, want iedereen lacht hem uit. Dus Jezus moest ook zijn geloof op zijn vader gericht blijven houden. Want toen hij daar kwam, toen joeg iedereen eigenlijk de deur uit. Want dan zegt Jezus, ze ging het huis binnen, iedereen huilde en jammerde al. En toen Jezus alle ontreddering zag, zei hij tegen hen, waarom bent u zo ontdaan en waarom huilt u? Het kind is niet dood, het slaapt alleen maar. Maar iedereen had vastgesteld dat het kind dood was. Hoe kan het dan dat Jezus daar bovenuit ging? Hij kwam tegen, maar ze vonden het bespottelijk wat hij zei. Zo moest je nagaan tot Jezus moest zich gericht houden op zijn vader. Om het wonder te zien gebeuren wat hij wilde doen. En daarvoor moest hij dus de mensen wegsturen naar buiten. En alleen met het vader van het kind, de moeder en zijn drie leerlingen ging hij mee naar binnen. En dan verricht hij dat wonder. Dat hij zegt, Talita kom, meisje, ik zeg je, sta op. Wauw. Meteen stond een meisje op en begon te lopen. Ze was 12 jaar. En iedereen was buiten zichzelf van verbazing. En ik vind het zo iets moois. Dat ik denk van, God wil ons hebben tot wij ons geloof richten op Hem. En dat we niet angst toelaten in ons leven met wat er gebeurt. En dat is een keus. En dat is een keus om te luisteren naar Jezus. Ook als je aan het wandelen bent in je leven met God. En er komen allerlei negatieve dingen, eigenlijk wat Helene ook vertelde. Allerlei negatieve dingen kom je op je af. Kun je dan God zien in deze situaties? Of ga je overgeven aan hetgene wat op je afkomt? En als je dat gaat doen, dan betekent dat dus dat ook de norm wordt. Dat de norm wordt. Namelijk, je geeft je over aan de situatie om je heen. Maar als je in de situatie blijft geloven in Jezus, dan ga je richting de mogelijkheid van God. En het is waar dat we niet altijd de dingen zien gebeuren om ons heen. Ik ken ook verhalen van mensen die hebben voor doden gebeden, weet je, en ze zagen ze niet opstaan. Maar ik zie ook mensen uit de doden hebben zien opstaan. Als je niet blijft geloven, zul je het wonder nooit meemaken. Als je opgeeft, zul je het wonder nooit meemaken. Als hij had opgegeven, had hij nooit het wonder meegemaakt. Misschien zijn wij niet, zoals Jezus altijd, perfect in ons doen en laten, weet je. En soms, als we voor mensen bidden, dan zien we niet het resultaat wat we willen zien. Maar als wij ophouden voor mensen te bidden, als we ophouden in onze situaties van tegenspoed om te blijven geloven in Jezus, dan zien we nooit het resultaat. Omdat we dan ons overgeven aan hetgene wat alleen bij mensen mogelijk is. En dat wil ik niet. Ik wil God zien boven alles. Ik wil mijn God vertrouwen, ook al begrijp ik niet alles wat er gebeurt. Ik wil mijn God vertrouwen. Ik wil met Hem wandelen. Door de situatie waar ik in zit. In de situatie waar ik in zit. En ik heb in mijn leven ook al veel gezien dat God elke keer weer, als je blijft vertrouwen, dat hij je, soms niet op de weg waar jij denkt, maar hij leidt je naar de weg die hij voor je heeft. En dat is zoiets moois. En daarom is onze bemoediging almee. Wij kunnen altijd mensen blijven bemoedigen. Om op God te blijven zien. En het wonder van hem te verwachten wat hij gesproken heeft. Want wat we hier zien is dat wat je in je binnenkamer van Jezus ontvangt. Wat hij in zijn gesprek met Jezus heeft gezegd. Dat wilde Jezus dat hij vasthield. Wat wij ontvangen hebben van Jezus. God wil dat we dat vasthouden. Profetieën die we ontvangen hebben, misschien jaren geleden, het duurde voordat ik wist eigenlijk al toen ik Rut vroeg om om mijn vrouw te worden, of ze mijn vrouw wilde worden, of samen verder zouden gaan. Toen wist ik al, van, God heeft dat op mijn hart gelegd, ik zal een keer een gemeente leiden. Ik wist dat toen eigenlijk al, maar dat was in 1996 was dat. Maar dat duurde nog wel een hele tijd voordat dat iets van zichtbaar was. Weet je, op een gegeven moment zijn we naar Amerika gegaan. En het is niet je eigen, maar ergens wist ik al in mijn hart van, dit is eigenlijk hetgeen wat God om mijn hart heeft gelegd. En het is iets wat van God dit is. Dan moet je niet zelf gaan invullen, maar je moet wel vasthouden wat God heeft gedaan. Je moet gaan zeggen, oké, Heer, wat is de volgende stap in mijn leven? Wat is de volgende stap die u voor mij heeft? En God kan iets op je hart leggen. En daar moet je met Jezus, dat is iets wat je van God ontvangt, van Jezus ontvangt. Niet zelf zeggen van, ik wil dit voor de God gaan doen, ik ga dit allemaal doen. Dat is het niet. Het is wat jij van Jezus ontvangt. Het is wat jij persoonlijk van Jezus ontvangt, wat God tot jou gesproken heeft. En als God tot jou spreekt, net zoals hij hier instemde, dat kan niet zijn een verlangen van jou, want Jairus had een verlangen, namelijk zijn dochter. Hij wil het leven. En Jezus zegt, ik ben helemaal met je eens. Ik ben het helemaal met je eens. Dus God kan verlangens op je hart hebben gelegd om iets te doen voor hem. Iets te betekenen voor hem. En God kan zeggen tegen jou, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het helemaal met je eens. Dit is echt mijn verlangen voor jou. Dit is mijn hart voor jou. En dan gaat Jezus gewoon met je mee wandelen. Alleen in die wandeling zul je heel veel dingen tegen gaan komen. Die soms tegenovergesteld lijken. Je bent met Jezus op weg naar de genezing van je dochter en je krijgt het bericht dat je dochter gestorven is. Totaal tegenovergesteld. Je bent bezig om richting je bediening of hetgene wat God je heeft te ontwandelen, weet je, en alle deuren lijken dicht te gaan. Alle deuren lijken dicht te gaan. Er lijkt helemaal niks van terecht te komen. En dan is het zo, als jij elke keer bemoedigd wordt alleen door hetgene wat je ziet, dan is het eigenlijk heel logisch. Dan is het in feite, heb je dan nog ergens geloof voor nodig, weet je. Alles wat je doet, richting op gaat, alles lukt, alles slaagt. Maar dan is het, zou je bijna kunnen zeggen, is jouw werk. Alles wat jij doet om er te komen, is jouw werk. En God zegt, ik maak jou klaar voor mijn werk. Ik maak jou klaar voor mijn werk. Hij deed het met Mozes. Hij moest Mozes 40 jaar de woestijn insturen, voordat hij hem kon gebruiken. Terwijl Mozes uit zichzelf al in Egypte naar dood sloeg. Hij wilde zelfs zijn eigen volk wel bevrijden. Hoor. Hij zag het wel zitten in het begin. En toen hij het helemaal niet meer zag zitten, zei God maar, het is mijn roeping op jouw leven. Het is mijn werk voor jou. En dat is iets waardoor wij elke keer dat voor die keuze staan, ga ik geloven wat mensen zeggen? Ga ik geloven wat ik om mij heen zie? Of zeg ik, ga ik luisteren naar wat Jezus zegt. Nou, er is nog zo'n mooi verhaal waarin Jezus laat zijn leerlingen elke keer zien dat hij boven de situatie staat. En ik denk wel naar Lucas 8, daar zien we ook een heel mooi verhaal. En dan zien we dat Jezus op een gegeven moment, stapt Jezus met zijn leerlingen in de boot. En dan zegt hij tegen de leerlingen, laten wij naar de overkant van het meer varen. Ook weer een bestemming. Hij zegt niet, laten we halverwege dit meer varen en dan verdrinken. Dat zegt hij niet. Hij zegt, laten we naar de overkant van het meer gaan. Dus op grond van het woord hadden dus de leerlingen al mogen weten van, we gaan naar de overkant van het meer. Want Jezus had het gezegd. En ze staken van wal. Onder het varen viel hij in slaap. Er stak een stormwind op, dwars over het meer, de boot begon water te maken en ze liepen groot gevaar. Omstandigheden zitten weer helemaal tegen. Helemaal tegen. De overkant bereiken, dat doe je niet. Als er een geweldige storm is en er een groot gevaar dreigt. Dus de leerlingen gingen naar hem toe, naar Jezus, en maakten hem wakker. En hij zegt, meester, meester, we vergaan. Hij werd wakker en sprak de wind en de golven streng toe. En ze kwamen tot rust en het werd stil. En tegen zijn leerlingen zei hij, waar is jullie geloof? Op een of andere manier verwachtte Jezus tot ze hem zouden geloven in wat hij tot ze had gesproken. En de omstandigheden, dus zij hadden de keus om in Jezus te blijven geloven of om te zien op de storm en op alles wat er om hen heen gebeurt. En elke keer weer zie ik dat zoveel mensen, weet je, zich overgeven aan het nieuws, aan de omstandigheden die er zijn, aan de dingen die je hoort en ziet van mensen. Dat is reëel. Je mag ermee dienen. Maar als je er niet naar God toe gaat, dan wordt dat het einde van je verhaal. Dan wordt dat hetgene waar je meegesleurd wordt. En dat is de hele... De sfeer wordt dan... Word je meegesleurd. Daar word je niet blij van. Daar word je niet blij van. Daar word je niet blij van. Daar hebben we elkaar voor bij nodig om elkaar te bemoedigen. Daar hebben we elkaar voor bij nodig om elkaar te bemoedigen. Maar dat is wel de woorden die we tegen elkaar moeten spreken. Vrees niet geloof alleen. Jezus sprak dat. Waar is jullie geloof? Vrees niet geloof alleen. Dus wij mogen elkaar bemoedigen van... Hé, maar God weet er iets goeds uit te maken. Hey, God heeft gesproken tot jou. God gaat door met jou. God heeft een woord voor jou. God heeft een plan voor jou. Hé, God heeft toch gesproken tot jou. Ga voor wat God tot jou gesproken heeft. En wat je ontvangt in je binnenkamer. Wat Jezus had tegen zijn leerlingen gezegd. Ga naar de overkant. Jezus had gezegd. Zonder woorden tegen Jairus. Ik ga met je mee. Hij wandelde met je mee. Dus hij liet zien. Ik ben het met je eens. En dat is zoiets moois. De woorden van God. Als die op ons hart liggen. Gaan ons helpen om dwars door alles heen te gaan. Ik wil je meenemen naar een paar psalmen. Gisteren hebben we hem ook gelezen, psalm 91. Want psalm 91, sommigen zeggen dat hij door Mozes is geschreven. Maar de meeste mensen geloven dat hij door David is geschreven. En psalm 91, ik denk ook aan psalm 23, een hele bekende psalm. Maar psalm 91 is een psalm die, als je kijkt naar het leven van David, maakt hij zo ontzettend veel mee. En hij was ook een krachtige strijder. Hij was iemand die echt had geleerd te overwinnen. Maar David laat elke keer zien dat zijn vertrouwen niet op zijn wapens is. En op zijn mankracht. Dat is zo bijzonder, hè? En op een gegeven moment zegt ook, bijvoorbeeld in Jesaja 30, zegt God tegen het volk, jullie zoeken hulp bij Egypte. Het Israël zocht hulp bij, want Egyptenaren hadden paarden. En hij zegt, jullie willen vertrouwen op paarden. Maar het zal jullie niet helpen, zegt hij. Waarom? God wil eigenlijk dat we op de eerste plaats op hem vertrouwen. Het is leuk als het virus, laat ik zo zeggen, ingedampt is. En al het andere, maar als je je rustig voelt, omdat er geen gevaar om je heen is. Dan vertrouw je nog steeds op mensen. Dan vertrouw je nog steeds op de omstandigheden. Want we voelen ons rustig, omdat er geen gevaar om ons heen is. Nou, gevaar ligt in een heel klein hoekje, hoor. Van alles kan er gebeuren. Dus je kunt veel beter, zoals David eigenlijk in zijn psalmen elke keer zegt, is dat je God boven alles vertrouwt. God wil ik boven alles vertrouwen. Ik wil niet vertrouwen in voorziening, ook al is die er heel duidelijk. Ik wil boven alles God vertrouwen. En Paulus zegt dat ook. Hij zegt van, ik heb geleerd in allerlei omstandigheden om God te vertrouwen. Want de bron van God is veel sterker. En dan zeggen we van ja, maar David heeft er ook verliezen meegemaakt. En ook dingen meegemaakt die niet fijn zijn. Ja, dat klopt. Maar in zijn psalmen spreekt hij toch zijn vertrouwen volkomen op God uit. En ik weet wel dat Kenneth Hagin zei eens een keertje. Ik stel liever een hoog doel en ik bereik de helft. Dan dat ik een heel laag doel stel en ik bereik alles. De bedoeling is te zeggen dat als je gaat voor heel weinig van God in je leven, weet je, en dan zul je daar ook heel weinig van ervaren. Maar als je vraagt voor heel veel van God in je leven, van wat God heeft gezegd, als je gaat voor de waarheid van zijn woord, en je gaat misschien zeggen, oké, ik zie die dingen niet allemaal in mijn leven, maar ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar. Ik zet mijn hart erop. Ik overpeins het woord van God. Ik laat het op me inwerken. En het zijn woorden die belangrijker voor mij zijn dan alle andere woorden. Ik wil de woorden van God als belangrijk zijn voor mij in mijn leven. Ik wil die woorden mij leiding geven. Nou, kijk, Psalm 91 zegt David ook, wie bescherming zoekt bij de Allerhoogste, in de nabijheid van de Almachtige verblijft. Hij kan zeggen, u bent mijn schuilplaats, mijn vesting, mijn God, ik vertrouw op u. Want God is het die je ontrukt aan het net dat wordt gespannen, aan de pest die dodelijk is. Hij bedekt je met zijn vleugels, onder zijn hoede ben je veilig. Zijn trouw is een schild, een panzer. Dan hoef je niet bang te zijn voor gevaar 's nachts of voor pijlen overdag. Voor de pest die rondsluipt in het duister of voor ziekte die toeslaan op klaarlichte dag. Al vallen de doden links en rechts, bij duizenden en tienduizenden, jij blijft ongedeerd. Sla je ogen maar op en je ziet hoe God bestraft wie zich tegen hem keren. Maar de Heer is voor jou een schuilplaats. Bij de Allerhoogste vind je onderdak. Rampen zul je niet treffen. Geen plaag teistert je huis. Want hij stuurt je zijn engelen. Ze zullen over je waken waar je ook gaat. Ze zullen je dragen op hun handen. Je zult je aan geen steen stoten. Brullende leeuwen vertrap je. Giftige slangen vermorzel je. De Heer zelf zegt, omdat hij van mij houdt, red ik hem. Omdat hij mij kent, breng ik hem in veiligheid. Als hij mij te hulp roept, antwoord ik hem. Als hij in nauw zit, sta ik hem bij. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Een lang leven schenk ik hem. Ik zal hem gelukkig maken. Ik vind het zo'n bijzondere psalm. Want als je naar het leven van David kijkt, als je naar het leven kijkt, dan zie je dat hij ook door heel veel dingen heen gaat. En toch is dit zijn psalm die hij opnoemt. Of een andere psalm, psalm 23. Dat is ook zo'n psalm waarin hij zijn geloof uitspreekt in zijn Heer. Dat hij zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En zeg wel eens dat David dit aan het eind van zijn leven heeft geschreven. En dan denk ik aan al die jaren die hij moest vluchten voor Saul. En waarin hij helemaal geen koningspositie had. En hij aan het eind van zijn leven zegt hij, wauw, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Wauw, wat een mooie psalm en wat een mooie belijdenis. En wat mooi als je vanuit je relatie met God op deze manier met hem leeft. Ik vind het zo heerlijk dat we ons bij God veilig kunnen voelen. Ik weet nog wel dat we in het vliegtuig zaten naar Amerika. Zo'n vliegtuig hoeft voor mij niet, laat ik zo zeggen. Maar dan zit je in al die turbulentie en zo allemaal, weet je, dat zijn van die... Maar wat is dat een feit dat je God kan aanroepen? Kijk, de ene heeft er helemaal geen last van, die zegt, vlieg over elkaar. En de andere, in situaties kun je angst op je afkomen. Heel veel situaties kunnen angst op ons afkomen. En dan zegt God, ik ben bij je. En dan kun je het met God doorworstelen. Weet je, en dan kun je, in die situatie kun je zeggen, wauw, maar u bent bij me. Dus ik zeg van, wauw, maar dit vliegtuig, dat komt er. Want ik ben een koningskind. Weet je, ik ben een koningskind. Ik ben zijn kind. Hij zorgt voor mij. Dus ik wist, mijn bestemming is, mijn eind is nog niet bereikt. Dus ik wist van, Heer, ik ga op mijn bestemming komen. Weet je, en dan ga je met God, ga je aan de slag. Met God ga je praten. Je gaat met je Heer, die voor je zorgt, ga je praten. Die je vertrouwt, die jouw schild is, die jouw schuilplaats is. En zo kun je je eigen situatie invullen. Waar jij doorheen gaat. Dat je zegt, wauw, maar ik heb iemand die daar boven staat. Ik wil luisteren naar de woorden van Jezus die zegt, vrees niet, geloof alleen. Vertrouw mij maar. Weet je, en dan hebben wij een boodschap van hoop voor deze wereld. Wauw. Een boodschap waarin wij kunnen zeggen, Jezus, mijn buurvrouw of mijn buurman, die heeft het heel erg moeilijk. Ik wil hem iets vertellen over u. En dan zegt Jezus, oké, laten we gaan. En dan gaat hij met je mee. En dan weet je dat je iets mag brengen van hoop. En dan op dat moment zelf, je weet misschien nog van tevoren niet wat je moet zeggen. Je zegt, joh, hoe kan ik me nou helpen in deze situatie? Of wat kan het nou betekenen? Maar je gaat gewoon. Omdat je het op je hart hebt. Hè? Niet dat je aan iedereen moet gaan, maar omdat je iets zegt. Ja, ik heb zo'n bewogenheid, ik heb een verlangen, ik heb een liefde, ik heb iets. Dus ik ga, en dan kom je daar en dan gaat God je woorden geven. Of misschien gewoon een arm om iemand heen. Of wat er ook nodig is. Weet je, dat gaat God doen. Want we hebben een boodschap van hoop. Met woorden, met daden. Wij hebben een boodschap van hoop voor deze wereld. Dat is zo geweldig. Deze boodschap van hoop staat boven alle negativiteit en alle angst die in deze wereld is. Het is een boodschap van geloof en vertrouwen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vannacht in de schaduw van de Almachtige. Halleluja. En die zegt, u bent mijn schuilplaats, mijn vesting, mijn God, ik vertrouw op u. Halleluja.